Je mag gewoon nooit iets doen wat buiten de wet valt en waar het OM uiteindelijk een probleem mee heeft. Maar er zijn natuurlijk wel gesprekken die off the record plaatsvinden.
Ja.
En dat is ook gewoon soms nodig, omdat het niet anders kan. Maar het zorgt er wel voor dat iemand in de bak kan belanden.
Welkom bij Partners in Crime, de podcast waarin ik, Kees van der Spek, in gesprek ga met mijn crime-collega's over de misdaadwereld waar wij verslag van doen. Dit is het tweede deel van mijn gesprek met Alberto Stegeman. We hebben het over de zaak waar Alberto het meest trots op is. Maar ook over de verantwoordelijkheid die wij dragen als journalisten om niet alleen de slechtste kant van de maatschappij te laten zien. Verder hebben we het over onze ervaringen met de Nederlandse politie en de politiek. En dwalen we af in een gesprek dat we net zo goed aan de keukentafel hadden kunnen voeren met een paar speciaal biertjes. Waar ben je het meest trots op?
Op alle verhalen waar je wat bij voelt, zeg maar. Dat zijn vaak niet de verhalen waar kijkers zich herinneren, maar weet je wel, een slachtoffer dat je geholpen hebt omdat je toevallig die mevrouw of die meneer heel zielig vond. Of
maar weet dan, je, noem maar eens één dat je denkt, wauw.
Nou, kijk, ik heb ooit eens een man ontmaskerd in België. Dat was een Vlaming. Die hele erge dingen deed met kinderen. En die man, die hebben wij in een auto, bij mij in de auto gekregen. Na maanden mailverkeer over en weer. Via het Tor-netwerk hadden we die gast gevonden. En die man die komt bij mij in de auto zitten. En hij doet daar zijn hele verhaal. Echt heel erg hoe hij ook met zijn eigen kinderen dingen heeft gedaan.
Bekentenis.
Bekentenissen.
En hij wist wie jij was.
Hij wist niet wie ik was. Ik was undercover. Ik had een brilletje op, een petje, noem maar op. Dat was.
Maar jij was een zogenaamde klant of zo?
Ik was iemand die kinderen voor hem kon regelen.
Hij vertelde alles.
Ja. En deze man was een postbode in een klein dorpje in België. En deze man hebben wij. Het was een wolf in schaapskleren. Gewoon letterlijk. Het was een hele aardige man. Een super. Bescheiden kerel die bij mij in de auto heel lijzig sprak, maar ondertussen was hij levensgevaarlijk. Hij had ook, maar goed, wat er gebeurde in die auto was dat wij dus dat gesprek deden, maar ik had helemaal niets van deze man. Ik had geen adres, ik wist niet wat zijn echte naam was, 0,0. En hij ging weer terug naar België, maar wij hebben hem niet kunnen volgen.
Nee.
Dus deze man was weg. Dus ik had heel veel bekentenissen, een heel heftig verhaal op beeld. En we moesten deze man stoppen, maar ik wist niet wie hij was. Dus toen hebben wij een nieuwe setup bedacht, in de hoop dat hij weer ging komen. Maar nogmaals, wij zijn.
Je kon niet tijdens dat gesprek confronteren?
Ja, dat had gekund. Ik had hem kunnen vasthouden toen.
Ja.
Maar dat waren bekentenissen over wat hij met zijn dochter een beetje had gedaan. Maar nog niet genoeg, vonden wij. Dus wij hebben toen een setup bedacht, waarin hij dus met in een huisje in Duitsland, ik zou kinderen regelen en dan zou hij komen om die kinderen te misbruiken. Kinderen van 9 jaar oud ongeveer. En toen kwam die uiteindelijk in Arnhem, ik vergeet het nooit meer, in een hotelrestaurant. En toen hadden wij van tevoren de politie ingelicht, vanzelfsprekend. Die hebben ook dat hele dossier aan de voorkant helemaal opgemaakt. En die man die kwam, wederom super aardig. En ik kon niet bevatten, die man met wie je aan het praten was, dat wat hij vertelde, dat klopte niet. Het gezicht klopte niet met wat hij uit zijn strot kwam, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar die had dus allemaal spullen meegenomen. Hij had bijvoorbeeld van die mesjes meegenomen om die kinderen ook pijn te doen.
Nee.
En hij had touwen meegenomen om die kinderen vast te binden. Etcetera, etcetera. Lang verhaal kort. We lopen naar buiten, die man wordt ingerekend, die gaat mee. En gelukkig heeft hij een aantal jaren in de cel gezeten. In België is dat wel een groot verhaal geworden. Maar vervolgens is er een rechtszaak. En daar ben ik bij. En dan zie je ook de familie van die man. Ja, gewoon een lieve vrouw.
Maar ook zijn kinderen waren
ik heb een van zijn kinderen gezien, ja. En dan zie je en de slachtoffers, maar je ziet ook het leed van een vader verliezen. En dat heb ik altijd wel moeilijk gevonden. Dat heb ik wel vaker. Dat je mensen natuurlijk achter de tralies krijgt of boeven vangt, et cetera. En wij volgen ook vaak die rechtszaken. Daarna ben ik ook vaak bij. En dan zie je dat ze aan de ene kant heel veel slachtoffers maken. Hè, door oplichting of in dit geval door misbruik. Maar ze maken ook slachtoffers door hun directe vrienden of familie of zo te verliezen.
Ja, en voel je dan... Maar jij voelt je dan toch niet schuldig?
Ik voel me niet schuldig, maar ik heb ook medelijden met, met zo'n vrouw bijvoorbeeld. Dus dat raakt je dan. Dus als je zegt van in al die jaren, wat blijf je bij? Nou, vooral een beetje dat soort momenten.
Hmm.
Zo'n blik van zo'n vrouw die je dan aankijkt van... Ja,
ik begrijp wat doet dat met je mensbeeld? Dat zo'n aardige vent zo'n viesbuik blijkt te zijn?
Nou ja, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat het me in wezen niet heeft veranderd. Ik weet niet of dat met jou het geval is, maar ik denk niet dat het mij in wezen heeft veranderd. Je ziet wat meer om je heen en je denkt wat meer mogelijk dan een ander, maar het heeft me niet echt veranderd. Jij hoor? Jawel?
Nee, ik ben sowieso heb ik volgens mij een veel te positief mensbeeld. Dat van nature, ik denk dat 35% van de mensen gewoon aardig.
Ja, ik ook.
Die doen niks geks.
Nee, maar ik denk ook dat het echt zo is.
We leven in een veilig land. Ja. Hier word je nauwelijks vermoord. Soms denk ik wel eens, doe ik niet zeg maar de kijker tekort door een beeld te schetsen alsof het allemaal rampspoed is. Wij doen natuurlijk aan incidentjournalistiek. Daar voel ik me wel schuldig om. Dat is even heel eerlijk, hè?
Mm-hmm.
Dat ik denk, ja, wij laten erge incidenten zien en geven daarmee het beeld alsof het één grote puinhoop is. Terwijl dat natuurlijk... Misschien is dit wel een goed moment om dat recht te zetten. Dat vind ik dus helemaal niet. En dat brengt natuurlijk het vak journalistiek met zich mee. Dat is eigenlijk best wel raar. Vind ik een raar mechanisme. Als er een vliegtuig neerstort en je wordt als correspondent daar naartoe gestuurd, en dat is in Moskou gebeurd, en er is maar één dode, dan denk je bij jezelf, nou, had ik hiervan moeten komen. Dan had je bijna liever 10 doden gehad. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dat is heel kut. Journalistiek werkt natuurlijk zo. Ik vind dat bij mezelf heel kut.
Ja, maar ik denk
ook... Begrijp je wat ik wil zeggen?
Ja, maar daarom proberen we ook altijd wel... Ik snap je helemaal, maar je probeert ook altijd wel het kader aan te geven. Je gaat nooit vertellen dat het vaker gebeurt dan. Maar, nee, maar tegelijkertijd... Maar ik vind jou ook vaak in je reportages wel eerlijk over zeg maar... Dat je hebt ook wel eens medelijden met een boef die je hebt geconfronteerd of zo.
Ja, misschien wel veel te vaak.
Maar nee, maar... Dus dat is wel eerlijk. Maar ja, wij vertellen ook precies... Kijk, je pakt één man op, maar uiteindelijk laten wij ook mensen aan het woord om uit te leggen hoe vaak dat nou werkelijk gebeurt.
Ja,
en soms is dat een incident. En soms heb je wel een structureel groot probleem te pakken.
Ik betrap me er wel eens op dat ik het niet fijn van mezelf vind dat ik hoop op een rel. Of dat ik hoop op iets heftigs. Of dat ik hoop op iets ergs. Terwijl je daar natuurlijk niet op mag hopen als mens. Dit is wel een beetje raar om te zeggen, maar dat merk ik bij mezelf wel eens. Dat ik dan denk, hef van de spek.
Ja, maar...
Of is dat met ouder worden te maken?
Ja, maar je kunt het ook omdraaien. Je kunt er ook wat aan doen.
Ja, ja,
toch aan het
ja.
probleem wat voor je neus ligt.
Ja.
Ik heb wel eens een keer een verhaal niet uitgezonden.
Ja, vertel eens.
Er was een man die... ik kan niet te veel over het onderwerp vertellen, wel een beetje. Maar dat was in elk geval een man die iets heel ernstigs had gedaan in mijn ogen. Daar heb ik een reportage over gedraaid. Maar tijdens het onderzoek... deze man dreigde uiteindelijk met zelfmoord.
Mm-hmm.
Nu gebeurt dat wel vaker.
Dat mensen met zelfmoord dreigen.
Ja, of met ik ga mezelf wat aandoen. Of als ik op tv kom dan. Dat is natuurlijk een hele moeilijke situatie. En dan mm-hmm. probeer je altijd te bedenken van ja, zou het echt zo zijn? Of doet hij dit om die uitzending tegen te houden? Nou, het is bijna altijd het laatste. Maar ik heb in één geval, dacht ik, nee, deze man gaat er gewoon tussenuit flippen, zeg maar. Dus toen heb ik besloten om het gewoon niet uit te zenden.
Ja, dat vind ik heel goed. Om uit voorzorg.
Omdat ik denk, ja, wat is erger?
Ja.
Dus, maar dan moet je wel heel overtuigd zijn van dat zo is.
Ja.
En daar hebben we ook wel ons best voor gedaan om erachter te komen. En ik dacht dat het echt zo was. Ja, en dat is door de schredder gegaan, die reportage.
Ja, nee, heel goed, heel goed. Heel goed. Hey, over iets luchtigers. Hoe ziet jouw huishouden eruit als je alleen bent?
Hoe bedoel je?
Doe jij de was bijvoorbeeld altijd? Je kijkt me nu aan alsof je hem gaat vermoorden.
Kees.
Nee, dat gaan we niet doen, hè?
Kees. Sorry hoor. Hey, er zijn grenzen. Kijk, wacht eens even. Stop eens even. Mij is wel eens de vraag gesteld.
Als ik
hè?
Zeg stop, echt,
luister. Mij is wel eens de vraag gesteld. Stel nu dat jouw vriend een drugsdealer is.
Ja.
Wat zou je dan doen?
Nee, ik vond het gewoon een leuk verhaal. Weet ik, maar mag ik... Kleren,
nee, jij begint. Stel dat hij een drugsdealer is. Wat zou je dan doen? Zou je hem dan confronteren en hem op tv brengen?
Ja.
Of ga je naar hem toe en zeg je... Vriend, stop daarmee.
Dat laatste.
Ja, ik ook.
Jij zegt dat nu tegen mij.
Maar wat jij doet, is informatie wat jij hebt gehaald uit het privégesprek.
Ik heb zo hard gelachen.
Gebruiken nu... Ja. Je bedoelt dat ik een beetje een sloddervos ben, toch?
Ja.
Maar zeg het maar dan gewoon.
Dat je liever nieuwe kleren koopt dan dat je ze in de was gooit.
Nee, ik heb in het verleden, ik zal het maar zeggen. Toen ik begin 20 was, woonde ik in Groningen en werkte ik voor de lokale tv.
Ja.
Als presentator ook nog eens. En toen kregen we kleding gesponsord.
Ja.
Ja, wat ik dan deed was... die kleding dragen en mijn wasmachine deed het niet. En op het moment dat ik dan weer nieuwe kleren kreeg, dan gooide ik die kleren weg. En dat was het dan. Dus ik heb echt een jaar geen kleren gekocht, niet gewassen en op basis van gesponsorde kleding geleefd.
Goed, hè? Ja, vind ik een mooi verhaal.
Ik word trouwens niet meer gesponsord door een kledingmerk. Jij wel, hè?
Ja, jij bent daar. Ja, ik word gesponsord door een kledingmerk en ik hoor een beetje aan jouw stem dat ik me daarvoor moet schamen.
Nee hoor, jij moet je helemaal nergens voor schamen, Kees. Je moet doen wat jou goed dunkt.
Alberto vindt mij een beetje te commercieel. Hè? Vind jij mij te commercieel? Jij liked ook mijn dingen niet als het over iets... Nou, hoe commercieel ben ik?
Niet.
Ik heb één keer een post gedaan. Eén keer.
Nee, nee.
En ik krijg mijn kleertjes.
Nee, je hebt wel vaker een post gedaan.
Nee, voor geld niet.
Oh, voor geld. Oh, dat, heb je daar geld voor gekregen?
Ik heb één keer een post gedaan voor geld.
Oh, oké.
Dat is commercieel.
Ja, ja.
En ik heb wel eens een keer gezegd, joh, bedankt dat ik die kleren krijg. Ja, vind ik wel netjes.
Ja, dat begrijp ik ook hoor. Nee, maar ik vind het helemaal niet erg dat je dat doet. Ik ben overdreven.
Hoe komt dat? Want als ik jou vraag, waar stem je op? Wat zeg je dan?
Gaat je niks aan?
Maar waarom?
Omdat ik een journalist ben en ik vind dat ik zowel links als rechts, als ik in Den Haag ben, wil ik niet dat ze mij in een bepaald hokje stoppen. Ik vind nog steeds...
Ja, je doet toch geen parlementaire journalistiek?
Nee, maar ik kom wel in Den Haag om kamervragen op te halen of dingen daar neer te leggen. En ik vind het belangrijk dat mensen niet weten...
Is dat ook de reden dat je soms de PVV interviewt en ook soms GroenLinks?
Zeker. Bij mij is iedereen gelijk. En ik vind... Er zijn al heel veel journalisten, zeg maar, die... Ja, dan weet je precies van hoe ze erover denken. En dan, die zitten in een bepaalde hoek. Of heel rechts, of heel links.
Ja, maar jij bent crime reporter. Dat maakt toch geen zak uit dan? Dat heeft toch niks met een beetje politieke kleur te maken? Of is dat toch een soort van...
Nou, misschien is het wel een beetje doorgeslagen. Het is misschien is het
weet jouw vrouw waar je op stemt?
Een beetje balorig is het.
Ja.
He. Nou, ik denk dat ze het wel weet.
Je hebt het niet gezegd.
Nee. Ja, weet ik. Maar het is, misschien is het inmiddels een beetje een balorigheid of zo. Ik denk dat voor alle luisteraars, ik stem niet op een extreme partij. Dus ik zit niet in een uithoek ergens. Maar het wisselt. Ik vind het een fijn idee als ik in Den Haag loop om een quote op te halen. Dat diegene niet denkt, je hebt ook op mij gestemd. Hartstikke fijn. Ja,
ik benijd jou daar wel in. Dat jij zeg maar zo duidelijk daarin bent.
Wat dan?
Nou, bij mij is... Ik heb veel minder zwart-wit in mijn leven. Bij mij is het allemaal een beetje grijs.
Ja, maar dat is toch ook wel weer...
Jij zit nog vol idealen, denk ik wel eens, of niet?
Nee, ja, ik weet niet wat het is. Ik ben een beetje een rare principiële lul soms.
Hoe is jouw omgang met de politie in Nederland?
Ik denk heel goed.
Ja, hè?
Maar... We zijn volledig onafhankelijk, net als jij dat bent. Dus op het moment dat ik in een uitzending iets vind van de politie, wat ze niet goed hebben gedaan, zeg ik dat zonder schroom, zonder problemen, doe ik gewoon.
Maar mag ook in Nederland gewoon, hè?
Natuurlijk. Gaan we ook gewoon doen en dat blijven we doen. Dus we blijven ze controleren, maar ja, weet je, we zijn al zoveel jaren bezig. En als wij met een dossier bij de politie komen, dan willen ze daar wel graag over praten. En ik heb ze ook gewoon nodig soms. Ik bedoel, het is heel vervelend als wij een of andere rare boef te pakken hebben. En je belt de politie en ze zeggen van we komen niet, omdat jij het bent. Dat is natuurlijk ook heel slecht.
Nee, maar dat moet sowieso niet. Maar je moet wel, ik heb natuurlijk veel minder, als jij dat hebt in Nederland, te maken met de politie hier. Maar bij een arrestatie moet je natuurlijk een hete daad hebben, anders komen ze sowieso niet, toch?
Nee.
Nee, je moet een moment hebben waarop iemand iets illegaals doet.
Ja, soms wel. Of je moet iemand hebben gevonden.
Die voortvluchtig is.
Ja, dat je zegt, we denken dat hij daar nu is. En dan moet je regelen dat ze daar 's ochtends naartoe moeten.
Ja.
En dat je mee mag.
Scheelt wel per regio, vind je niet?
Ja, en vooral per persoon.
Ja, maar ja. Ja. Maar bel jij gewoon 112 en zeg ik ben er? Of, dat doe ik meestal.
Ja, maar soms is het dan wel prettig om te weten dat er een politieauto om de hoek is.
Ja, nou, ik heb het vorige week nog gehad, politieauto om de hoek.
Ja, maar dan regel jij van tevoren dat?
Nee. Ik belde 112, ik zei van dit en dit doen. We hebben een mannetje, het is een afpersingszaak. Toen zeiden ze, ik zeg het is geen hete daad. Maar ik ga wel ingrijpen en deze vent heeft 3 vechthonden binnen. Dus ik wil dat je dat weet. Wat kunnen we afspreken? Toen kwamen ze langs en toen hebben ze overlegd. Zijn ze halfwege de straat gaan staan, mm-hmm. Net buiten het zicht. Heb ik gewoon mijn telefoon open laten staan, dat ze mee konden luisteren.
Ja.
Zo hebben we dat gedaan. Toen bleek hij niet thuis te zijn.
Ja, kijk, je mag gewoon nooit iets doen wat buiten de wet valt en waar het OM uiteindelijk een probleem mee heeft. Dus, maar er zijn natuurlijk wel gesprekken die off the record plaatsvinden.
Ja.
En dat is ook gewoon soms nodig, omdat het niet anders kan. Maar het zorgt er wel voor dat iemand in de bak kan belanden of zo.
Maar ik was altijd heel positief en ook mild over de politie. Ik heb wel de laatste jaren wel dingen meegemaakt dat ik denk, ja, dat kan echt niet wat hier gebeurt. De stroperige ambtenarij die je dan soms tegenkomt, dat vind ik echt onvoorstelbaar.
Ja, ja, daar ben ik het mee.
Onvoorstelbaar. Ik weet niet of je dat heb ik je misschien wel verteld, Alder, maar ik had een zaak waarbij iemand 230.000 euro dat was van hem gestolen, echt. Gestolen.
Ja.
Zo simpel is het gewoon. Via een beleggingsplatform is gewoon diefstal.
Mm-hmm.
Die man had aangifte gedaan. Ik heb de dader gevonden. De dader legt een volledige bekentenis af. En verlinkt de hele organisatie waar een Nederlandse baas bij zit. Die dader wil met de politie praten. 9 maanden later hebben ze nog niet eens gehoord.
Nee,
vind ik onverkoopbaar.
Ja, dat is heel slecht. Ja, dat is heel slecht. En dat gebeurt ook best wel vaak. En ook, wij komen ook wel eens met complete dossiers bij de politie. En dan blijkt dat ze of de mankrachten niet voor hebben. Of ja. Maar soms werkt het ook andersom. Dan gaan we met een dossier naar de politie en zeggen ze van dit is super gaaf. Dit is een heel groot dossier. Wij gaan dit onderzoeken en dan gaan we dat samen uiteindelijk aanpakken. Dat gebeurt
het
ook.
Het helpt wel dat wij natuurlijk het wapen hebben van de camera.
Ja.
Dat helpt voor, zeg maar, dat geeft de politie een extra zetje om ons te helpen.
Maar heb jij geen zin om meer in Nederland te doen dan?
Nou, weet je, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik moet op reis.
Ja.
Dat is een soort drang in mij. Ik gedij in het buitenland veel beter.
DNA.
Annabel vindt het ook fijn als ik elke maand een weekje weg ben. Dan houdt ze daarna extra van me.
Dat zei ze, even daarop terugkomen. Maar dat inderdaad, dat gaf ze aan. Dat ze het heel fijn vindt dat jij best wel regelmatig even weg bent.
Ze vond de coronatijd een hele moeilijke tijd. En dat was niet alleen vanwege de corona.
Nee, net nadat ik mijn wasverhaal had verteld, vertelde zij... Nee.
Maar wat ik wel vind, daar zul jij nog meer tegenaan lopen dan ik. Als je in Nederland een zaak draait, dan krijg je zo vaak te maken met mensen die naar een rechtbank stappen, die naar de rechter stappen, die de uitzending willen tegenhouden, om allerlei redenen, maar het gewoon maar proberen. En dat is natuurlijk een goed recht en dat moet ook kunnen en ik ben ook blij dat we dat hebben, maar het wordt wel soms echt gekmakend.
Ja, dat is echt het... wat jij zegt, iedereen heeft het recht om naar de rechtbank toe te gaan, maar soms gaat het echt helemaal nergens over. Soms is het bewijs zo klip en klaar. En dan probeer ze nog de uitzending tegen te houden.
Ja, ze wil gewoon niet in beeld.
Nee, en ze hebben vaak rechtsbijstand. Het kost ze niks.
En het kost jou wel wat, hè?
Ja, natuurlijk, want je moet uiteindelijk wel een goede advocaat. Je wilt ook dat je de zaak wint, want als je verliest, dan heb je daar later weer problemen mee. Dus, maar ik heb nog wel een vraag voor jou. Want ik krijg namelijk ontzettend veel berichten altijd. Waarom wij niet samen een programma maken.
Ja, maar wat zullen we gaan maken dan, Alberto?
Ja, dus kunnen wij samen wel een programma maken?
Mag ik de muziek doen? Hoor? Ja.
Graag.
Vind ik leuk.
Ja, kom ook wel met de onderwerpen.
Ja, dat is altijd een beetje ons ding. Kijk, wij hebben een soort van onderlinge naijver. Ik ben altijd heel jaloers. Ik ga je zeggen waar ik jaloers bij jou ben. Ik ben bij jou altijd heel jaloers op de overvloed aan onderwerpen waarbij ik mijn vingers zou aflikken. Denk, die douw je er gewoon 3 in een uitzending.
En waar ik jaloers op ben, is dat jij een zaak zo maakt, zeg maar, dat je daar een hele uitzending naar kunt kijken. En daar heb jij dan allerlei muziekjes. Dat doe je een hele dag, hè? Doe je dat uitzoeken, geloof ik?
Twee dagen.
Twee dagen?
Twee dagen muziekjes uitzoeken, ja, nee, zeker.
Joh, voor één uitzending?
Ja, 200 liedjes, 200 muziekjes.
Jeetje.
Het moet passen, hè? Je moet een avontuur maken. Jij bent die opa die bij het haardvuur gaat zitten en je gaat aan de kleinkinderen vertellen wat je nu weer hebt meegemaakt. Aan het begin verklap je nog niks. Op het eind denken ze, shit, dat had ik nooit gedacht. Dat is een beetje hoe ik het doe.
Mm-hmm. Ja, en ik begin gewoon.
Ja, jij begint gewoon te rennen. En dan heb je allemaal onderwerpen. Denk je, jeetje, hoe heeft hij al die onderwerpen? Jij vertelde me laatst, dat gaan we natuurlijk nu niet vertellen, moet ik in de uitzending, vertelde jij een verhaal over een zaak die je gedraaid had. Dat ik denk, zo, de kanarie, wat een topzaak. Dat was iets met een zanger.
Ja. Ja.
Dat denk je.
Maar dat wordt wel een hele uitzending.
Oh, gelukkig. Ja. Gelukkig.
Nee, dat
klopt. De zanger zit al muziek in natuurlijk.
Nee, daar zit al muziek in. Wel hele slechte muziek, maar dat terzijde, ja. Nee, maar goed, dus dat programma samen, ik denk dat er nooit van gaat komen.
We bijten elkaar te veel, hè?
Ja. Ja, we zijn anders.
Jij had wel eens een... dat was wel grappig. Wij zijn anders en toch zitten onze ideeën niet ver bij elkaar vandaan. Wat jij nu natuurlijk zei over dat je als toerist door Amsterdam liep, red mijn vakantie. Ja, de combinatie daarvan heb ik natuurlijk gemaakt, min of meer. Wij hebben allebei wel een idee gehad om complottelevisie te maken. Sterker nog, er is zelfs een podcast daarover zou ik gaan maken. De Complotcast. Dat is eigenlijk een beetje jouw idee ook.
Nou, ik heb een programmavoorstel ingediend bij Talpa.
Ja.
Om een reportageserie te maken. Dat is al een tijdje geleden. Nog voordat, zeg maar... want Filemon maakt dat programma,
ja,
bijvoorbeeld.
Maar
daarvoor al heb ik bedacht om complotdenkers... om daar een serie over te maken. En wat mij zo aardig leek, is om dan complotdenkers hun verhaal te laten doen, maar tegelijkertijd mij te overtuigen van hun bewijs. Dus laat mij maar eens zien, nou ja, dat het waar is wat je zegt. En ik denk dat dat een heel spannende reportage
is. Ja, joh,
zou
super,
worden.
Maar het is te laat. Het gebeurt nu overal.
Ja.
We hebben het er toen over gehad. Ik wilde dat ook doen. Ik heb ongeveer gelijktijdig met jou ook voorgesteld.
Ja, dat was bizar. Ik vertelde jou over het format.
Ja.
En toen zei hij, dit geloof je niet.
Ja, ik had het gewoon.
Ik ook.
Maar dat complotten vind ik wel fascinerend wat er nu gaande is. Jij zit jij op Twitter of niet?
Ja. Ik zit op het afvoerputje, zoals jij dat noemt.
Wat vind jij van Twitter?
Nee, ik zit op Twitter omdat ik het nieuws kan volgen. Omdat ik het leuk vind als er iets gebeurt in de wereld. En ik moet zeggen dat ik het ook wel soms grappig vind. Er zijn events, of op televisie of anderszins, dat als je dat op Twitter volgt, dan is dat... Ja, dan is dat grappig.
Ja, maar het is zo'n klein gedeelte.
Ja, maar je laat je altijd zo... je laat je soms te veel meeslepen.
Ik?
Nou ja, als je daar altijd maar op reageert, zeg maar. Het interesseert me niet wat ze zeggen.
Nee.
Maar jij vindt het leuk, volgens mij.
Ik ben natuurlijk toch een beetje een dominee, hè?
Nee, jij vindt het leuk om dan dat gesprek aan te gaan.
Ja, ik vind het heerlijk om te fucken. Ik vind het heel leuk om een foto te plaatsen dat ik mijn vaccin heb gehaald. En dan weet je dat gewoon inmiddels 85% van Nederland dat ook vindt. En toch zijn er dan meer dan 3000 mensen die gillend over je heen vallen. Alsof je een soort natie, een landverrader, je moet een nekschot, alles. Terwijl je gewoon een vaccin hebt gehad. Ik vind dat hilarisch.
Ja, nou, ik vind dat ook belachelijk.
Ja, dat is ook belachelijk.
Maar ik denk dan, nou ja, laat lekker, laat lullen, ja. Gaan door.
Ja. Nou, dat was geen succes voor Armekees Twitter.
Heb je nog wat op je papiertjes? Nou, jij Kees, hebt dit voorbereid. Je hebt een, zeg maar, een soort vragenlijstje.
Ja, het slaat nergens op.
Mag ik even kijken?
Nee.
Nee, ja, kom op. Ja. We zijn toch vrienden, kom. Even zien, hoor.
Oh ja, als jij in een tijdmachine mocht stappen, waar zou je heen gaan? Dat wil ik wel eens weten.
Dit is zo'n bedachte vraag.
Flikker op, man. Wat zit je?
Nee, oké. Nee, laat maar. Sorry, tijdmachine zou
wat,
stappen.
Wat zeg je nou?
Nee.
Ben je wel eens geslagen? Nee.
Tijdmachine, hoe bedoel
poppen
je?
Voor de, ja, nee. Hè?
Welke tijd ik zou willen leven?
Als je in een tijdmachine kon stappen, dan heb ik het met mijn zoon altijd over. Dat ben ik bij jou ook wel benieuwd naar.
Maar hoe bedoel je? Welke
je kunt in een tijdmachine stappen. Waar ben je heen geflitst?
Ik heb echt te weinig drank op voor dit gesprek. Oh. Even kijken.
Dat is echt zo'n ding altijd. Dat hebben wij het heel over. Dat is echt zo'n.
Over de tijd van je eigen leven bedoel je?
Nee, gewoon ergens in de geschiedenis.
Gewoon in 1812.
Maakt niet uit wat. Ik zou meteen de kruisiging van Christus.
Oh ja.
En dan kijk
en waarom echt, wil je dan daar zijn?
Kijk of die echt opstaat.
Oh ja.
Dat is gewoon het kantelpunt van onze hele beschaving. Of niet? Die man die is 2000 jaar geleden overleden.
Als je daarin gelooft, heeft, wel.
Nou ja, dat hij heeft geleefd, dat weet ik.
Nee, dat weten we wel.
Maar die is 2000 jaar geleden overleden. En of die wel of niet is opgestaan, het feit of het vermoeden dat hij wel is opgestaan, daarvoor heeft hij nu na 2000 jaar nog 4 miljard followers. Dat vind ik wel een ding. Dat wil ik wel even weten. Dat.
Ja, het is wel een verschil tussen ons. Ja. Ik wil gewoon terug naar 1988 in de zomer.
Toen je voor het eerst verliefd werd.
Nee. Jij weet niks van voetbal.
Oh shit, ja, tuurlijk.
Dat is een beetje het verschil tussen ons tweeën.
Ik weet het nog.
Ik had zo'n oranje shirt aan. En een beetje,
dat weet ik nog wel. Ik reed naar Breda toe. En dan op alle viaducten stonden ze te juichen en te dansen. En ik had de eerste Citroën GSA reken in. Ja, dat weet ik nog, ja. Oh, dat vond jij de mooiste zomer?
Nou ja, nee, maar goed, als je het kijkt. Ik hoef niet naar 2000 jaar geleden.
Was jij een womanizer vroeger?
Enorm, enorm. Ja, ja? Echt als ik in de kroeg binnenkom.
Ja?
Nog steeds heb ik het. Ja, dan zie je gewoon iedereen naar me kijken.
Ja, maar dat is omdat je BN'er bent.
Nee. Had ik vroeger ook al.
Ja? Van al die weer. Nee,
ik denk dat het looks zijn. Ik denk ook de...
Je spieren?
Mijn spieren. Ja. Ik denk ook, alles. Echt alles.
Mooi is dat. Dat hebben wij ook wel weer.
Ja, jij hebt dat ook. Je hebt dat ook.
Ja. Niet normaal eigenlijk, hè? Dat je ze, en toch
gaan wel een beetje trouwens dat mensen die een podcast luisteren, wel een klein beetje dat sarcasme en zo begrijpen. Ik ben altijd een beetje huiverig. Heb jij dat niet, dat je interviews geeft met...
Maar bedoelde je dit niet serieus dan?
Ja, natuurlijk wel. Maar begrijp je wat ik bedoel?
Dat we hierop gepakt worden.
Nee, maar je hebt wel eens dat je nu tegenwoordig interviewtjes geeft. En dan zijn allemaal van die koppersnellers.
Ja, dat is de enige.
En dat is het enige nog wat mensen dan lezen. En dat blijft dan hangen.
Ik heb laatst voor de derde keer teruggelezen. Kees van der Spek verdient geen 3, 4, 5 ton.
Leugenaar.
Maar hij verdient 1 ton.
1 ton?
Weet ik veel hoe ze eraan komen. Dat is gewoon een verhaal. Dat doet de ronde. Hey, ik heb ooit een keer gezegd, verdien jij net zoveel als de grote ster? Ik zeg, nee, ik verdien geen 4, 5 ton. Maar ik heb zat. En daar hebben ze toen 1 ton van gemaakt. En dat is het. Dat is gewoon een feit. Dat is inmiddels een nieuwsfeit.
Ja.
Dat zijn de fake media. Ben je wel eens geslagen, Alberto? Een goede vraag, vind je niet?
Ja, dat staat ook op je lijst. Ik zag hem al.
Zag je hem al, hè?
Nee, ik ben in mijn werk nog nooit geslagen. Nee. Hoe lang ga jij nog door, Kees? Want je bent nu 57, 56, 57. Toch?
Als dit wordt uitgezonden, ben ik 57.
Ben je 57. Tot hoe lang ga jij rennen achter boeven aan in het buitenland?
Dat weet ik niet. Ik zit wel te denken over nieuwe formats, maar die zijn altijd toch wel een beetje met dit soort dingen. Maar ik zou... ik wil wel het avonturen blijven beleven.
Weet je wat ik jou wel zie doen?
Nee?
Reisprogramma's maken.
Ja, dat wil ik hartstikke graag.
Ja.
Heel graag.
Ja, een beetje zoals Boeg vroeger.
Dat was mijn... Dat was mijn voorbeeld.
Nou.
Baden-Württemberg. Ja, nee, maar dat zou ik heel graag willen. Heel graag. Gewoon lekker op reizen, dan misschien een beetje gekke reis. Kijk, het risico is natuurlijk altijd weer dat wil iedereen Louis Theroux worden. En dat mag je eigenlijk niet meer zeggen, want dan nemen ze al niet meer serieus. Maar dat ten diepste wil je dat natuurlijk.
Ja, ik niet hoor, maar...
Oh, jawel, lijkt me enig.
Ja.
Enig, maar ja. Of zoals Reizen Waas of zo, weet je wel, zo'n soort programma. Maar je moet wel de hort op. Gewoon lekker de hort op en kijken of het lukt. Dat vind ik eigenlijk het leukst. Dat heb jij natuurlijk ook een beetje.
In Nederland, ja.
Maar wel, het leuke van ons werk is, we gaan de hort op en kijken of het lukt. Kijken of je met iets thuis komt wat je eigenlijk niet verwacht had. Dat is toch het mooiste dat er is?
Ja, en niet stoppen. Ergens onderweg. Dat vind ik ook mooi.
Niet stoppen?
Ja, dat je komt allerlei dingen tegen waardoor je soms denkt van, ik weet niet of dit nog lukt.
Ik dacht dat je een grap ging maken dat je onderweg naar de wc moest of zo, maar dat was het niet. Dat heb je al verteld op televisie, dus dat gaan we niet herhalen, toch?
Je bent echt. Dit ga je nog een keer doen nu?
Nee.
Kees.
Alberto heeft een keertje onthuld dat hij een drukje moet doen voor een confrontatie in de
straat. Ik heb, luister, ook daarvoor geldt het volgende. Kijk, ik heb eenmalig, Kees, eenmalig.
Ik ga er ook niet meer over. Ik heb nog veel
over. Nee, laat me dit nog even zeggen.
Oké, vertel, ja.
Bij dit was het nieuws, heb ik dat gezegd.
Ja.
Nou, dat ik dat één keer gedaan heb voor een confrontatie.
Oh, één keer?
Ja, precies.
Het is niet een soort van repeterend gebeuren.
Nee, ik heb dat maar één keer gedaan.
Oh.
Valt mee, hè?
Ja.
Heb jij nooit gehad zoiets? Pas op wat je zegt, want er wordt een berichtje.
Nou, ik heb wel... de enige keer dat ik nodig moet poepen is als ik iets heel leuks ga doen. Bijvoorbeeld, ik moest... Dat, ja, echt. Ik heb wel eens...
Echt voor elke seks ben je aan het poepen, zeg maar.
Ja, nou, dat... Ja, maar dat heet het... Dat is, nee, dat niet. Nee, ik bijvoorbeeld... Als ik bij mijn oude vader ben, boven op zolder liggen allemaal van die oude dingen van vroeger. Oude ordners en mappen uit de jaren 70. Ja. Oude fotoalbums. Dan moet ik aan het poepen.
Nee, joh. Nee.
Ja, dat vind ik zo leuk. En ik moet even naar de zee. Nou ja, goed. Dit knippen we eruit, hè?
We hebben echt meer gemeen. Als je dit eruit knipt...
Nee, dat zou ik niet eruit knippen.
Oké.
Nee, nee. Wat moet er veranderen in Nederland? Dat is een goede vraag. Wat moet er hier veranderen?
Nou, we mogen wel gewoon... Al dat gedoe met die wappies... en al die mafkezen die overal maar op reageren... daar ben ik wel een beetje klaar mee. En ik vind... ik woon in Amsterdam... en ik vind het... super fijn om in een multiculturele samenleving te leven. Daar geniet ik van. En ik zie een hoop goede dingen. Ook slechte dingen vanuit mijn werk. Maar ook heel veel goede dingen. En daar hebben we nog zoveel terrein te winnen. Dat we zeg maar één zijn met elkaar. En een beetje veel van elkaar kunnen verdragen.
Ja.
Dat zou ik wel... dat is echt winst.
Ja, daar ben ik wel heel erg met jou eens, goede vriend.
Interesse tonen in elkaars culturen, dat soort dingen. Je ziet nog te veel groepen langs elkaar heen leven. En ik vind dat zou ik bijvoorbeeld, als we het hebben over...
Tolerantie.
Nou ja, tolerantie. Misschien kunnen we daar een keer wat mee doen of zo. Maar daar zit echt zoveel nog in.
Ja.
Dat zou ik wel willen.
Ja, ik word ook, wat jij zegt, helemaal gek, maar misschien wel te van die wappies. Dat ik denk, hoe bestaat het dat je dat denkt? En ik vind het prima hoor, dat mensen in complotten geloven. En ze mogen best geloven dat de aarde plat is of dat we nooit op de maan zijn geweest. Maar op het moment dat je op basis van een leugen een pandemie gaat ontkennen en dat gaat verspreiden, wordt het natuurlijk gevaarlijk. Toch? Als iedereen bondscoach is, wat ze ook allemaal zijn met EK, prima. Maar als iedereen viroloog gaat zijn, dan moet je natuurlijk niet hebben. Tijdens een pandemie. Dus daar word ik heel erg naar van en ook een beetje agressief. En wat ik heel erg met jou eens ben, dat reizen heeft mij wel één ding geleerd. Dat, en dat vind ik natuurlijk heel zeig, maar iedereen is echt precies hetzelfde. Of je nou in Israël bent, of je bent in Turkije, of je bent in Marokko, of je bent in Suriname, of je bent in Nigeria. Gemiddeld zijn de mensen natuurlijk gewoon bezig met hun zieke moeder, hun kind naar school brengen. Hun broer naar hun werk, weet je, dat is allemaal heel normaal, heel normaal.
Ja.
En je kunt overal net zo hard lachen met iedereen. En wat jij nou benoemt is natuurlijk inderdaad het bestrijden van elkaar de kleur, de schuld geven waar je geboren bent.
Ja.
Dat is het enige waar je niks aan kan doen, hè, in het leven.
Maar ik denk dat, nou, volgens mij zijn media, wij ook, wij kunnen daar echt wel wat in betekenen.
Ja. En ik vlieg veel naar Afrika en daar zitten natuurlijk veel boefjes. Waardoor je misschien de indruk krijgt dat alle boefjes uit Afrika komen. En dat vind ik soms wel een beetje kut. Dat is wat ik net ook een beetje bedoelde.
Ja.
Nee, dat is natuurlijk niet zo. Maar in die internetoplichting, ja, daar komen ze toevallig veel uit Afrika. En die mensen in Afrika hebben natuurlijk helemaal niks.
Maar goed.
Dus hoe makkelijk is het om via internet wat bij elkaar te scharrelen?
Maar dan kijk je mijn programma's en dan zie je ze van alle geledingen van de bevolking.
Ja.
Dus ach.
Stel me weer een beetje gerust.
Ja, toch?
Ja. Ze houden elkaar een beetje in evenwicht op, Bert.
Ja. Leuk.
Gaan we binnenkort een biertje drinken?
Ja, gaan we weer doen.
En dan gaan we weer dezelfde verhalen ophakken. Onze vrouwen hebben ontdekt, mijn vrouw in ieder geval, dat wij bij verschillende bezoeken dezelfde verhalen even enthousiast vertellen.
Dan word je oud.
Worden oud.
Dan word je oud.
Dankjewel, jongen.
Het was leuk.
Ja, hè?
Ja.
En daarmee komt er een mooi eind aan mijn gesprek met Alberto. Ik denk dat ik voor ons beiden spreek als ik zeg dat zowel Alberto als ik nog wel even programma's blijven maken. Voor mij is Alberto naast vasthoudend pitbullverslaggever vooral een fijne vriend. Bedankt voor je verhaal. En jij, zorg dat je deze podcast volgt in je podcast-app en mis geen aflevering. In de volgende aflevering ga ik namelijk in gesprek met misdaadjournalist en crime-deskundige Mick van Wely. En daarin bespreken we een aantal zeer spraakmakende zaken. Tot dan!